luisteren naar het woord. Erno is bij ons de gast. Hartelijk welkom. Geweldig dat je er weer wil zijn vanochtend en ons wil dienen vanuit het woord.
Nou, fijn inderdaad om hier weer te zijn en ook weer fijn om, nou ja, het is al 100 keer gezegd denk ik, maar zo'n volle zaal te hebben en gewoon lekker mee te zingen. Ik heb stiekem wat mensen geknuffeld, sorry, mag nog niet hè. Ik beleid mijn zonde, maar ik kon niet weer staan. Het is echt wel weer heel fijn. En dat bracht ook de kans om Jeanette weer mee te nemen en de kinderen. Maar dat is misschien al opgevallen, die zijn er wederom niet bij. Mijn jongste arts, die is morgen eigenlijk jarig. Die wordt alweer 2 jaar. Dus dan is het ook wel leuk om hem te zien. Het is een mooie leeftijd. Vanochtend hebben we al een klein beetje gevierd met wat cadeautjes en zo. En dat gaat allemaal heel snel. Zeker ook nog meer, ja, wij zitten er bovenop, maar dan hoor je van andere mensen die inderdaad 1,5 jaar niet hebben gezien. Is dat hem? Het is een hele leuke leeftijd ook wel. Alhoewel 2, hij kent het woordje nee al, hè? Ik ben 2 en ik zeg nee. Hij gaat zo zijn voorkeur, wordt hij dan, dan wil je eten niet en dan slaat hij dat opzij en dan zegt ik ben boos. Weet je, dat is, nou ja, goed. Maar het is ook wel weer heel erg leuk. En merk ik vooral als, ook als we boekjes gaan uitlezen en, of lezen. En mijn oudste Pepijn, die alweer 4 is. En hij, dan willen ze, ze mogen altijd 1 boekje en dan noemen we de kinderbijbel altijd. Dan is altijd strijd om welk boekje. Hè? En nu krijgt Art ook zijn voorkeur. Hè? En die wil altijd mama. Mama is kwijt of zo, of mama kwijt. En dat vindt Pepijn dan weer een saai boekje. En hetzelfde geldt voor de kinderbijbel. We hebben nu afgesproken dat we chronologisch weer gewoon de verhalen volgen. Want er ging wel 1 verhaal wel heel erg op repeat. En dat is natuurlijk het grote heldenverhaal van de kleine jongen tegen David en Goliath. Er is niet een mooier, beter verhaal. Gewoon eigenlijk het fundament van elk superheldenverhaal. Ik vind het zelf ook leuk om te lezen. Weer kwamen er vijanden. Ik ken hem bijna uit mijn hoofd. En Pepijn kon dan elk zinnetje ook afmaken. Dus overigens de Bijbel die jullie hebben gegeven, Jan en Ineke. Het hele mooie kaartje wat erbij zat. Daar zaten stickertjes op, dus daar is weinig van over. Maar ik heb hem wel onthouden dat die van jullie is. Het is hartstikke mooi. En het gaat zelfs zover, de liefde voor David en Goliath, dat wij op Spotify een speciale playlist met liedjes van David en Goliath. U kent ze vast wel. David met zijn slinger. Nog meer? David was maar klein, Goliath is groot. Dat is ook van Ellie en Ruth. En boem, boem, met de boem, met de boem is hij op het einde ook. Ja, ja, ja. Nog meer liedjes? Je hebt, die is Pepijn zijn, Herman Boon heeft er ook een paar. En Pepijn zijn favoriet is ook van, ik ben dapper, 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 net als David. Ben niet bang, bang, bang om door te gaan. Is ook, mijn favoriet is van Marcel Zimmer. En die is misschien niet zo heel erg bekend. En dan moet ik ook even naar de melodie denken. Maar die zingt dan op een gegeven moment van, dat is een soort drammerig snel liedje, hè, met veel, veel tekst ook, heel beschrijvend. En dan zingt hij van, en het klinkt misschien een beetje maf, maar aan het eind van dit verhaal is de kop eraf. dan moet ik altijd heel erg hard lachen. En Pepijn snapt dat niet, want in een of andere manier in de kinderbijbel is dat gedeelte eruit gelaten. Hè? Het einde dat, ja, David heeft geen zwaard bij zich en die pakt het zwaard van Goliath en die hakt zijn kop eraf. Lekker grafisch is het natuurlijk ook. Ja, sterker nog, als ik het aan Pepijn voorlaat in het kinderbijbeltje staat, dan, en de reus viel dood op de grond. En ik zei het dan altijd als in het liedje. En toen viel de reus op de grond. Maar ja, als je het dan echt gaat lezen, in dit verhaal staat natuurlijk samen heel het verhaal van David. Als je het gaat lezen, het is net een jongensboek. Ik bedoel, het is goed leesbaar. Sommige brieven zijn ingewikkeld, maar dit is echt een spannend boek. Het staat in 1 Samuel, hoofdstuk 17, een groot hoofdstuk aangewijd. Maar er is natuurlijk veel meer dan het kinderverhaaltje aan zich. Ja, vaak wordt daar op moraal van moed en hoe overwin ik angst. Nou,
gewoon weer omgaan.
Ja, maar als jij een glaasje water voor mij hebt, want ik heb net zo hard staan meezingen, dat vind ik wel heel lekker, ja, als ik het dan zo brutaal mag zijn. Ik weet niet eens meer, wat zei ik nou net? Ja, dat is een heel groot stuk, maar als je dat dan leest, dan denk je, oh, hey, er zitten natuurlijk veel diepere lagen onder. En in het voorbereiden naar toe hadden, ik kom net terug van vakantie, 2 weken vakantie, en dan lees je de kinderbijbel ook, en steeds maar David en Goliath en die liedjes. Nou, ga eens lezen. Een klassieke preek over David en Goliath zou een beetje als volgt gaan. Hè? Wat is de Goliath in jouw leven? Ja, welke problemen, welke bergen, alle metaforen. En dat identificeren we dan, of daar denken we dan even over na. En dan gaan we zijn zoals David. Want we zijn natuurlijk dapper, 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 net als David. En dankjewel, Arines, dankjewel. En ik heb een wat andere aanpak gekozen. Omdat... dat leg ik zo nog wel uit. Zullen we gewoon gaan lezen een stukje? Nou, is hoofdstuk heel 17 is echt lang. En laten we dat dan maar niet doen. Ik zit in Koningen, dat is niet goed. 1 Samuel 17. Ik had mijn vanaf vers 32 had ik bedacht. En daar is al beschreven dat de Filistijnen komen met hun leger en de Israëlieten met hun leger. En dat ze tegenover elkaar staan op een berg met een dal in het midden. En dat Goliath dag in dag uit het volk uitdaagde. En David die moet zijn schapen, maar die gaat ook naar het front heen en weer. En die vraagt ook aan de soldaten, wat is hier aan de hand? En die blijft dat maar continu ook onder de gelederen van He, waar die eigenlijk misschien niet hoort te zijn, maar die blijft steeds vragen. En dat valt ook Saul op en hij wordt bij Saul gevraagd. Het is een bekend verhaal. Waarschijnlijk gaan we niks... Nou, ik hoop eigenlijk wel. Ik hoop dat we iets nieuws gaan lezen, maar goed. David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken of het hart laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Ik ga even een slokje nemen, want een hele droge mond. Toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader en dan kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam. Dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde hem uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard. Dus ik vraag me af of het nou de beer een baard had, of de leeuw een baard had, of manen. Maar goed, trok hem aan zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leer als beer verslagen. En zo zal deze onbesneden Filistijn als een van hen zijn. Omdat hij de gelederen, dat is zijn motief, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft, uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen en de Heere zij met je. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren aan, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Ik wil gelijk hier de kanttekening bijzetten dat hij ongeoefend is in het dragen van harnassen. Want hij was biel en leer verslagen. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand en zo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn kwam gaandeweg dichter bij David en de man die zijn schild droeg liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. Zo zie je weer dat ik wel op David lijk. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, Je komt naar mij toe met een zwaard en met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. Andere vertaling zegt ook hyena's. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde, toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak hij David zijn hand in, de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg, en rond en rond en rond, en raakte die Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong, en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen, en hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Nou, hakt hij nog zijn kop af, maar het verhaal, het kinderbijbelverhaal stopt hier ook. Laten wij hier ook hier stoppen. En het gaat nog een stukje verder en daarvoor natuurlijk ook. Ja. Ik wil toch even met u bidden. Niet gepland, maar ik wil toch gewoon even... Sommige sprekers doen dat. Ik vind het nu ook een goed idee, denk ik. Vader, als we deze tekst zo hebben gelezen en overduidelijk het overwinnen van angst en moedig zijn ook centraal staat in deze tekst, wil ik ook deze ochtend heel specifiek bidden dat we ook naar ons eigen hart mogen kijken. Inderdaad, we mogen identificeren. Heer, waar lopen we tegenaan? Of wat zijn de Goliathen in onze levens? Heer, en daar ook heel naar kijken. Heer, en dat we dan ook weer naar u mogen kijken. En ik bid dat deze tekst, dat het niet zomaar een lezing zal zijn van een tekst, Heer, maar dat het ons mag raken door uw geest. En dat we niet onveranderd naar huis zullen gaan. Heer, wilt u dit stuk ook gewoon zo zegenen. Amen. Amen. Ja, moet dapper zijn. Ik stond niet heel lang geleden met mijn twee in het zwembad met mijn twee armen omhoog. En dan zei ik, nou, Pepijn, springen dan. En dan zie je me zo twijfelen, weet je wel. En dan heb ik natuurlijk een hele goede troef in handen. Dan zeg ik, hey, maar jij bent toch dapper zoals David. Hè? Zet je angst opzij en springen. Dan heb ik hem natuurlijk beet. Dus oké, vooruit. En dan springt hij en dan blijkt het inderdaad leuk te zijn. En dan is het nog een keer. Op een gegeven moment groeit ook zo natuurlijk zijn vertrouwen. En toen vond hij het ook zonder zwembandjes het zwembad in te springen. En ook zonder papa in de buurt. Ja. Toen moest ik dus wel het verschil uitleggen tussen dapper zijn en heel, heel erg dom zijn. Tenminste, dat mogen we thuis niet zeggen. Het is niet zo slim. Maar op dat moment was het heel erg dom. Heel erg dom. En ik probeerde het uit te leggen. Maar het lukt niet goed. Want wanneer ben je nou eigenlijk heel dom bezig en wanneer ben je nou eigenlijk dapper? Het is een subtiel natuurlijk iets. Kijk, voor Goliath is het makkelijk om dapper te zijn. Hè? Hij is groot, hij is sterk, hij is de grootste, hij is de sterkste. We hebben het niet gelezen, maar vers 11 staat ook dat Goliath naar voren trad en begon uit te dagen. En dat Saul en het volk Israël... ga ik het ook nog goed zetten, ontsteld en werden zeer bevreesd. Sidderend, ja. Saul zelf was geen kleine man. Er staat beschreven dat hij was een kop groter dan het hele volk. Dus Saul was zelf al een man van postuur. De held, de grote leider van het volk. Maar ook hij beefde als een rietje bij het aanblik van Goliath. Bij het aanblik van deze kampioen. Zo'n 2,85 meter als je het zou omrekenen, geschubd harnas van 50 kilo, bronzen beenplaten, bronzen helm. Dat is iets wat Israël in die tijd niet had. Het was high-tech apparatuur, laat ik het zo zeggen. Een werpspies van nogal wat kilo's. Hij had er zelfs een mannetje bij om alleen al zijn schild te dragen. Dus wat hij al een uitrusting had al, dat was onoverwinbaar. Dat is onoverwinbaar. En dan ook nog eens, ik bedoel, hij was niet alleen groot, maar hij was vanaf jongs af aan een getraind militair. Hij was getraind van jongs af aan om aan te doden. Nou, als je zo bent, dan is het niet moeilijk om dapper te zijn. Toch, als je de beste spullen hebt, het grootst bent, dan is het niet moeilijk om moedig te zijn. En toch gaat het mis, dat weten we allemaal. Een bekende uitspraak, hoogmoed komt voor de val. Dat is Spreuken trouwens, Spreuken. Ik had het opgeschreven, 16 vers 18 of zo, of 18 vers 16. Hoogmoed komt voor de val. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. En het is ook, er staat eigenlijk ook hoogmoed, dat gaat leiden tot een val. Ik bedoel, het is een zekerheid. Maar ook aan de andere kant, wat als je kracht juist ontbreekt? Hè? Wat als je niet zo groot bent, als je niet zo knap bent, als je niet zo rijk bent, als je niet zo creatief bent of wel bespraakt, als je dat allemaal niet hebt of niet zo bent? En dan is het natuurlijk de originele uitleg van, nou, zet je angst opzij, doe dat weg en visualiseer succes. Ik ben ook in een boek bezig, dat is de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Dat is het managementboek, Covey, ik weet niet of mensen daar ooit wel eens hebben gehoord. Nou, maakt ook niet uit, maar ook daarin staat, hey, je moet succes visualiseren. Je moet het eigenlijk uitzetten en je gedachten erop richten en visualiseer succes. Nou, ook in preek hoor ik dat wel eens, of pep talks eigenlijk meer, maar goed, hoor ik dat wel eens vaker terug. En er is overigens helemaal niks mis mee, want het werkt ook wel. Kom op, je kan het. Je kan het doen. Denk het en doe het. Think and do it. En dat werkt. Je moet eigenlijk jezelf even uitschakelen op dat moment en dan in dat zwembad springen. Of dat telefoontje doen, of op die knie gaan, of weet ik, dat zou ik niet in een opwelling doen. Maar goed. goed. Maar ik zelf, ook in de voorbereiding, heb soms wel een probleem met dat oppeppen. Want het geeft je nu een goed gevoel. Maar is dat nou moedig zijn? Is dat echt een levensstijl van moedig zijn? Maar ben je dan echt dapper? Ik bedoel, ik kan me wel visualiseren dat ik een fotomodel ben. Ik moet weer een ander voorbeeld nemen. Nou ja, sorry, nou blijf ik bezig natuurlijk. Maar goed, laat ik bij dit voor. Ik kan me heel erg visualiseren, maar soms is de realiteit toch ook gewoon anders. Dan geef ik misschien de clue van mijn preek al weg. Maar ook als je aan je Goliath denkt, is nee, waarschijnlijk kan jij het niet. Waarschijnlijk lukt het ook gewoon niet. Waarschijnlijk lukt jou het niet. En vooral als we naar de Goliathen in je leven kijken, weet niet wat je hebt gevisualiseerd. Het gaat natuurlijk altijd wel over verlies. Verlies van, of het niet hebben van liefde, van relaties, van geld, van veiligheid. En de grootste van dood. En als we daarnaar kijken, kan je dat overwinnen? Er zijn genoeg dingen waar je naar de psycholoog kan en voor zaken. Maar er zijn zaken in het leven die je misschien niet hebt meegekregen. En waarschijnlijk ook niet gaat lukken. Laten we eerlijk zijn. Waarschijnlijk gaat heel veel jou niet lukken. Ik wil jullie wel bemoedigen vanmiddag. Of vanmiddag, vanochtend. Het komt goed. Goed. Sterker nog, je kan jezelf oppeppen en Goliath, dat was juist misschien wel zijn valkuil. Die trots en die hoogmoed. Hij had namelijk zijn angst helemaal uitgezet. Hij kende het niet. Het kwam niet eens in hem op dat er een mogelijkheid was tot verliezen. Zo zat ik niet heel erg lang geleden voor de televisie met het idee, nou, we kunnen dit niet verliezen. Helaas. En sterker nog, zijn schildknaap, die stond nog met zijn schild. Nou, Goliath had blijkbaar nooit Star Trek gekeken, want je laat nooit je schild naar beneden. Altijd als er iets aankomt, dan doe je je omhoog. Want je moet altijd voorbereid zijn. Dus moed is niet zozeer jezelf uitschakelen of je schild naar beneden laten of je angsten wegstoppen. Nee, we hebben iets nodig dat we de juiste dingen kunnen doen, ondanks onze angsten. En opheppen, het helpt wel hoor, voor het moment. Als je een brandend huis moet slopen, dan pep jezelf op. En ik bedoel er ook helemaal niks verkeerds mee. Maar als we echt moedig willen zijn en angst willen overwinnen, dan is het heel erg anders. Laat ik extreem, maar ook een heel realistisch voorbeeld noemen. Wat als je nou te horen krijgt, je hebt de diagnose kanker en het is al uitgezaaid. En je moet een maandenlang traject in van behandeling en de uitkomst is onzeker. Visualiseer succes. Het is ook wel een overlevingsstrategie om dingen uit te zetten en er niet aan te denken en gewoon maar door te gaan. Maar is dat dapper zijn? Is dat echt moedig? En ik heb er geen oordeel over, want mensen gaan op een bepaalde manier om. Maar misschien heb je het wel eens meegemaakt dat iemand er helemaal niet over wil praten of weg wil stoppen. En dat lijkt op eerste instantie misschien wel moedig. Maar ik denk dat het goed is om onze reuzen te confronteren. Want dat is echte moed. Goed, en dat sluit een beetje aan met wat mij ook wel een beetje dwars heeft gezeten met deze knappe David. Omdat welke leider, die Filistijnen en de Israëlieten stonden tegen elkaar en Goliath 40 dagen lang ging hij me uitlokken. En die zei, ik ben de kampioen van de Filistijnen, geef een kampioen, dan vechten wij wel. En wie wint, die heeft gewonnen. En dan zijn jullie onze slaven, of als ik verslagen word, zijn jullie onze slaven. Maar goed, ik ga het vlees jullie vlees voeren aan de vogels en de hyena's. En daarom vraagt Saul natuurlijk ook aan David, en zijn eerste blik is, ja, je praat, maar je bent nog maar een jongen. Je bent niet militair getraind. Nou, dat klopt. Maar dan zegt David, ik heb het net al aangegeven, ja, maar ik ben wel getraind. En niet getraind in het harnas te dragen, maar hij is zeker getraind. In de jeugd met de opdracht vroeger noemen we dat het beer- en leeuw-principe. Is dat we ook kinderen en jongeren de kans geven om het beer- en leeuw-principe toe te passen. Oftewel te leren. Kleine stapjes. Nou, ik moet zeggen, begin dan niet met een leeuw en een beer, zou ik zeggen. Want dit is ook niet theoretisch. Hij vocht echt met beren en leeuwen. Ik bedoel, David was een hele sterke jonge man. En ja, hij werd als het onderdeurtje gezien, hè, met de zalving. En dan als je zo'n preek hoort, dan met de zalving wordt hij altijd als de jongste gezien. Er werd niet eens gedacht aan hem. Dus door zijn familie werd hij in ieder geval niet aan hem gedacht. En dit zal waarschijnlijk ook een tijd later zijn. Waarschijnlijk was hij ook gegroeid, want Saul geeft zijn kleding aan hem. Nou, ik snap wel dat ik mijn kleding nog aan Ruud geef, maar aan Pepijn, laat ik mijn eigen zoon, daar ga ik mijn kleding niet aan geven. Dat onnozele herdersjongetje. Dus misschien was hij ook wel gewoon groot. En zijn broer was ook groot, Eliab. Dus waarschijnlijk was David ook gewoon een grote, sterke man. Het is niet het, in die kinderbijbel staat David dan ook met zo'n hele grote helm en zo. Maar ja, je gaat dat niet aantrekken als het niet past. Ik bedoel, kom op. Nu moet ik ook aan mijn vader denken, die is ver in de 70 en die ergert zich nog steeds aan het feit dat zijn oudere broer hem broertje noemt. Hè, dat is familie ook, hè? Je blijft het kleine broertje. Mijn broers laten ook niet na om dan even, dit is mijn broertje, te zeggen. Hè? En dan krijgen we een strijd wie voorin mag zitten in de auto, want ik ben langer dan mijn oudste broer. Maar goed, ik ben nog steeds het broertje. Maar misschien is onze conceptie van David dat hij een heel onkundig persoon is, wel helemaal niet goed. Ook David was heel kundig. En Saul dacht waarschijnlijk ook daarna van, ja, misschien was dit wel domheid met een goede afloop. Maar we lezen als we ook verder lezen, dan Saul wordt jaloers op David. Ik neem aan dat u het verhaal een beetje kent. En dan stuurt hij hem ook keer op keer uit om onder bemand te vechten met de Filistijnen. Eigenlijk hoopt hij dat hij doodgaat. Maar dan staat er ook dat David verstandig was op al zijn wegen. En sterker nog, dan staat er daarna, en daarom werd Saul bang. Hij was niet roekeloos, David. Hij was niet roekeloos, hij deed niet iets doms. Hij ging niet zonder bandjes het zwembad inspringen. Hij was ook zeker niet roekeloos. En dan zie je ook dat dit niet één daad was die hij deed, maar dat hij een moedige man was. Dat hij was het. Wie heeft de film, zeg ik dat altijd verkeerd, maar Hacksaw Ridge gezien. Dat is een oorlogsfilm, Hacksaw Ridge. Ja, dat is een oorlogsfilm echt ultiem over moed. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb hem nooit helemaal gezien. Ik heb 3 keer dat ene stukje gezien en ik heb stukjes gezien. Maar ik moest wel denken aan deze film. Omdat ik vond het interessant, Mel Gibson heeft hem gefilmd en het gaat over, het is een waar gebeurd verhaal. En dat is het ook mooi, over Desmond Doss moet ik zeggen. En dat is een jongen in de Tweede Wereldoorlog in Amerika, die wil zijn land dienen. Alleen die weigert om een wapen op te pakken, want hij wil niet iemand doodschieten. Want zijn geloof zegt, je moet mensen niet doden. Dus zijn motto is ook, ik wil bij mijn broers zijn, bij mijn landgenoten, die mensenlevens nemen. Maar ik kom niet om mensenlevens te nemen, ik ga ze redden. Dus hij gaat ook als hospic aan de slag. Nou, hij wordt bijna het leger uitgezet als weigeraar, hè, omdat hij weigert om een pistool op te pakken. Uiteindelijk wordt dat wel allemaal gedaan. En dit ware verhaal is mijn veldslag tegen de Japanners op een ridge. Een klif, dankjewel. Een klif worden ze enorm verslagen, de Amerikanen. En hij heeft eigenhandig 50 tot 100 mensen gered. Nou, dat is het grote verhaal, maar ook in het leven van die man, als je dus zijn levensverhaal leeft, elke keer offert hij zich steeds maar weer op. En het is echt een dappere man. En hij staat dan aan de klif om die mensen ook naar beneden te doen. Zichtbaar eigenlijk voor de vijand. En ooggetuigen zeiden ook, hij was daar continu aan het bidden. Je zag hem heel de tijd soort stil praten. En hij heeft daar zelf over gezegd van, ik was elke keer aan het bidden van, Heer, geef me er nog een, geef me er nog een, geef me er. En dan ging hij het oorlogsveld weer op om die gewonden met morfine te behandelen en weg te slepen om ze te redden. En zo heeft hij, ze zeggen 75 mensen op die dag het leven gered. En dat onderstreept maar nog weer eens, is dat hij was bang. Hij had zijn angsten. Maar het is niet nodig om op dat moment je angsten opzij te zetten. Ja, dat helpt. Maar hij koos ervoor om elke keer weer dat veld in te gaan. En weer dat veld in te gaan. We hebben iets nodig dat we de juiste dingen doen, ondanks onze angsten. En de situatie, als ook naar de Israëlieten en de Filistijnen kijken, die was angstig. Het was al 40 dagen zonder dat er iemand opstond. Het Saul had beloningen uitgeloofd van degene die hem verslaat. Kom maar. Je wordt vrij van belastingen, je mag het koninklijk huis trouwen, alles. En 40 dagen lang komt Goliath in het dal om God te beledigen en het volk uit te dagen. En ook als David bij het slagveld aankomt en praat over wat aan de hand is, dan wordt hij ook uitgescholden, of zijn broer wordt echt boos op hem. Weet je wel, van wat doe je hier, jij hoort hier niet. En wederom, zijn familie gelooft in ieder geval niet in hem. En Goliath is de grootste en de sterkste. En de grootste en de sterkste bepaalt altijd de regels. En je begint ook altijd te vechten op de regels van de grootste. En Saul doet dat ook. Want die probeert David helemaal aan te kleden met harnas en al. Om eigenlijk op het niveau van Goliath te vechten. En ze kijken als het ware, Saul kijkt als het ware door de bril van Goliath. En dan wil ik ook de vraag stellen, in hoeverre ben jij onder de indruk van je problemen? In hoeverre kijk je uit de bril van de problemen naar jouw situatie? Want dat is ons instinct om daar tegenaan te gaan vechten op hetzelfde niveau. Maar je weet ook, als we dit verhaal lezen, 40 dagen, na 40 dagen komt er iets. 40 dagen is in de Bijbel ook, 40 dagen dat Jezus in de woestijn was, 40 dagen dat Noach, dat het stopte met regenen. Het is een getal van bezinning, van dat er eigenlijk ogenschijnlijk niks gebeurt, maar ook op voorbereiding. En je kan misschien al heel lang in een situatie zitten, maar God kan je ook aan het voorbereiden zijn. Want het is namelijk niet het gevecht van Goliath. Sterker nog, het is ook niet het gevecht van David. Vers 47 staat, dan zegt David, het is de strijd van de Heere. Het is de strijd van God. Het Het is niet zozeer uit de bril van Goliath, het is ook niet uit de bril van David. Maar David zegt het is de strijd van God. Onze strijd is de strijd van God. En daarom kwam hij op het slagveld niet in zwaar bewapend, maar gewoon met een slingertje in zijn herdersoutfit misschien wel. En dan gaat die hand in die tas en die steen en rond en rond en rond en rond. En de reus viel op de grond. Juist, ja, die vond ik zo leuk. In de zondagsschool gingen we met z'n allen liggen op de grond. En boom, dat was natuurlijk. Op dat moment, en dan, ja, en dan gaan we liggen en op de grond en een boom. Ja, David wint natuurlijk niet ondanks zijn zwakheid. Nee, David wint eigenlijk door zijn zwakheid. Omdat Goliath hem totaal onderschat en op een hele andere manier de strijd aangaat. En nu, nogmaals, kan ik een uiteenzetting. Wat doet David dan? Dat wij ook kunnen doen. Want je identificeert natuurlijk met de superheld, met het helemaal verhaal. David draaide zich namelijk ook om naar Israël en die zei, nu moeten jullie doen wat ik doe, volg mij na. Nee, dat zegt hij helemaal niet. Want wat geeft God aan een angstige persoon? Geeft hij dan een voorbeeld om na te volgen? Geeft hij inspiratie en dan zeggen, ja, dan mag je het zelf doen. Nee, God geeft een kampioen. God geeft een redder. Waarschijnlijk kan jij het niet overwinnen. Maar God geeft ook niet een voorbeeld. God geeft ook geen inspiratie. God geeft een kampioen. God geeft een redder. En het lijkt wel alsof we alleen maar kunnen kijken uit Goliaths perspectief. Nou, dat zijn we dan niet, of uit Davids perspectief. Maar misschien moeten we concluderen dat we de bange Israëlieten zijn. Ik wel in ieder geval. En u ook. U bent ook een bange Israëliet. Want als we dit perspectief op dit verhaal, en misschien wel de klassieke uitleg gaan leggen, dan ga je hele andere dingen zien. David is een kampioen en redder van Israël. En Goliath was de kampioen van de Filistijnen. En als David wint, wint het volk Israël. En als Goliath wint, winnen de Filistijnen. David vecht niet alleen voor het volk Israël. Nee, hij vecht namens hun. Of eigenlijk als hun. Hij is de vertegenwoordiger, de advocaat van Israël. En met deze blik en informatie wil ik heel stiekem gezegd pas naar de kerntekst gaan. En dat is in Hebreeën 12. In Hebreeën 11 is een heel bekend hoofdstuk. Het gaat over helden. Hè? Denk aan Mozes, want door het geloof heeft hij dit gedaan. Denk aan Sarah, dat we de vrouw niet vergeten. Sarah, want door het geloof is dit en dit gedaan. Denk aan, enzovoort. En op een gegeven moment staat er ook, het ontbreekt zelfs nog de tijd om verder in te gaan op Gideon, om Simson, om Jefta, op Samuel en op David. En dan komt de conclusie in Hebreeën 12. En dat is een overbekende tekst. Nou, ik moet nog even Hebreeën opzoeken. Oh, hier wel. Ja. En er staat, wel nu, laten wij ook, nu we door zo'n menigte van voorbeelden, van inspiratie, omgeven zijn, afleggen alle last van onze zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Kijk naar David. Voel je omringd door David. Voel je geïnspireerd door David. Maar hou je oog op Jezus. David wees namelijk naar Jezus. David wijst naar de echte kampioen. Jezus de leidsman en voleinder van ons geloof. Oftewel, Jezus de kampioen van ons geloof. De kampioen die de allergrootste Goliath heeft verslagen. Jezus wint niet ondanks zijn zwakheid. Nee, Jezus geeft zichzelf over. Door zijn zwakheid heeft hij overwonnen. En deze jonge timmerman, die vluchteling was, met broers die niet in hem geloofden. Hij die gezalfd werd als koning, maar zonder gevechtstenue op een ezel Israël binnenkomt, zijn Jeruzalem binnenkomt. Die zo zwak bleek te zijn dat ze hem aan een kruis nagelden. Wat verwachten we nou van deze man? Maar door zijn striemen zijn wij genezen. Door zijn dood mogen wij leven. Hij is de kampioen. De ware kampioen. In ieder geval mijn kampioen, onze kampioen, uw kampioen mag ik hopen. David redde zijn volk van fysieke dood. Maar Jezus redt ons van geestelijke dood. David ging door een donker dal van duisternis. Jezus ging door de dood heen. David redt zijn volk met het risico zijn eigen leven te verliezen. Jezus redt zijn volk door het vrijwillig te geven. David hakt het hoofd van Goliath af, maar Jezus heeft de kop vermorzeld. Amen. En weet je, dat betekent, Goliath die je ook in je leven hebt, maar dat de grote Goliath is overwonnen. Dat onze toekomst, jouw toekomst, helder is, vaststaat, dat je gered bent en dat het daadwerkelijk goed komt. De grootste Goliath werd verslagen op eigen grond. En ja, realiteit nu is dat we dingen kunnen verliezen. Liefde kunnen verliezen, geld kunnen verliezen. Dat we moeten leven met een aandoening of zelfs met een heftige diagnose krijgen. En zelfs Jezus was bang. En dan lezen we hier, Jezus was bang, maar hij heeft het gedaan omdat de vreugde die hem in het vooruitzicht werd gesteld. En ware moed komt dus niet door je angsten opzij te zetten. De realiteit even uit te zetten. Nee, ware moed is niet de afwezigheid van angst, maar de aanwezigheid van vreugde. Het zeker weten, maar het komt goed. Want mijn kampioen heeft al overwonnen. Mijn kampioen heeft het al gedaan. Ik weet wat er ook gebeurt, het komt goed. Net als Esther, weet je wel, als ik verga, of if I perish is in het Engels, if I perish, I perish. Niet Parijs, maar goed. Als ik omkom, dan kom ik om. Ja, weet je, maar weet je, dat is de moed die je zou willen in je leven. En wij mogen weten, maar het komt goed. Midden in je omstandigheden kunnen wij en mogen wij, moeten wij misschien wel ons verheugen. Ons blij maken, omdat we weten, wij hebben de kampioen. Kan ik het zelf oplossen? Nee, waarschijnlijk niet. Maar Jezus heeft al overwonnen. Zo mogen we geïnspireerd worden door David, maar en ook kijken naar David, maar ons oog gericht houden op Jezus. En dan wil ik toch nog een laatste Bijbeltekst met u lezen, die me eigenlijk al heel lang bezighoudt. Ik weet, met Ineke, 2 preken geleden had ik deze al, dus hij speelt al heel lang. Die heb ik met jou toen besproken, weet ik nog. Maar niet uit, je gaat hem nu horen. Hij staat in Jesaja 8, vers 12 tot en met 13. En er staat dan, en dat komt omdat ik hem zo actueel vind. Er staat, u mag geen samenzwering noemen, alles wat dit volk een samenzwering noemt. In het Engels staat er dan, you cannot call a conspiracy, conspiracy-theorie misschien wel, wat dit volk een samenzwering, conspiracy noemt. En waar zij bevreesd voor zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. Want de Heer van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees en uw verschrikking. Nou, wat staat er? Wees nou niet bang waarvoor de wereld bang is. Wees niet onder de indruk van Goliath. Wees niet onder de indruk van de problemen, van de angsten die je in je leven hebt. Vrees liever God. Wees liever onder de indruk van wie God is. En dat is kijken naar Jezus en onder de indruk raken van Jezus. Want daar ontspringt blijdschap. En denk ik, vrezen en blijdschap, ja, die liggen heel dicht bij elkaar. Onder de indruk, ze kan misschien beter vertalen, onder de indruk van komen van wie Jezus is, daar ontspringt blijdschap. En ware moed is ondanks je omstandigheden, ondanks je angsten, die vreugde omhelzen. En in mijn werk sta ik ook bekend dat ik altijd zeg, na alles, na alle problemen, want mijn werk bestaat natuurlijk uit problemen. Iedereen's werk denk ik wel, problemen oplossen. Dan zeg ik altijd, als het er nog geen uitweg is, komt goed. Zeggen ze, ja, dat is jouw stopwoordje. En er zijn meerdere mensen die het zeggen. Maar weet je, het is begonnen, want ik weet ook echt dat het goed komt. Het komt goed. Wat er ook, als het niet goed komt, komt het toch goed. Het komt goed. Het is al goed. Want vreugde is onderweg. Amen.